Welkom bij de podcast van het Geboortekanaal. Het fysieke platform en digitale platform rondom bewust ouderschap. Ik ben Annemarie Dozen, initiatiefnemer van dit platform. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets moois hebben te vertellen op het gebied van bewust ouderschap. De ene keer kan dat een ouder zijn en de andere keer een bevlogen pionier. Zo vormen we met elkaar een stevig fundament voor een andere wereld. Eentje die beter aansluit bij wie wij zijn en welke wij voor onze kinderen willen creëren. Nou, en deze keer ga ik in gesprek met Annemijke en van Earth Games. Annemijke, welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat we zo samen aan tafel zitten. Ja. En ik ben echt wel heel oprecht nieuwsgierig naar jou.
Leuk. Ik vind het leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Ja. Ja. Heb jij zelf een idee hoe jij op dit punt beland bent? Want dat heeft natuurlijk ook heel veel met jezelf te maken, hè?
Ja, klopt. Ik ben nu, even denken, ruim 20 jaar bezig. Ben ooit gestart vanuit het idee... Ik werkte in de zorg en ik werkte veel met kinderen met ontwikkelingsachterstanden... En ik signaleerde eigenlijk daar ter plekke dat er heel weinig aandacht voor spel was in de ontwikkeling van kinderen. En daarin ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de jaren daarna in de kracht van spel. En wat voor invloed dat heeft op de ontwikkeling van kinderen. En ik doe nu sinds 20 jaar doe ik Earth Games. En dat gaat over spelmaterialen met een positieve invloed op gedrag en ontwikkeling. Wat bijdraagt aan de verbinding met jezelf, verbinding met elkaar, verbinding met de aarde en de natuur.
Mag je nog een keer zeggen? Verbinding met de aarde.
Verbinding met jezelf.
Met jezelf.
En verbinding met de ander.
Ja.
En met elkaar.
Wat mooi.
En de verbinding met de natuur en de aarde.
Ja.
En in het stuk van de verbinding met jezelf gaat het dan over zelfwaardering, eigenwaarde, zelfvertrouwen, maar ook jezelf kennen. Dus alle materialen, spellen die daarover gaan. In het stuk met verbinding met elkaar gaat het in mijn geval over coöperatieve spellen. Dus spellen waarin je samenwerkt in plaats van tegen elkaar speelt. En in het stuk met de aarde gaat het over natuurbeleving, buiten zijn, kennis van de aarde.
Ja.
Dat soort thema's.
Ja.
Ja.
Wat mooi. Ja, want ik kwam op jouw website ook een hele mooie quote tegen. Verbondenheid met jezelf, de anderen en de aarde. En dat is heel leuk, want die raakte mij dus heel erg. Omdat dat maakt het helemaal compleet, hè?
Ja.
Ja. En het grappige, ik heb altijd het woord coöperatieve spelmaterialen in mijn hoofd als ik aan jou denk. Maar het is gewoon veel meer dan dat eigenlijk, hè?
Ja, coöperatief spel is één van de pijlers.
Ja.
Van de onderdelen die je in mijn optiek nodig hebt om... gezond op te groeien.
Ja.
Heel op te groeien.
Ja. Ja. Dat is in mijn idee toch wel een unieke visie, hè, die jij hebt ontwikkeld. Omdat natuurlijk heel veel spelmaterialen heel erg zijn vanuit... we gaan iets een spel doen en één wint en één verliest. Hè?
Ja, de gangbare spellen tot nu toe waren veel gericht op competitie.
Ja.
Waarin je inderdaad elkaar... Nou ja, van het bord speelt, zeg maar. En Jim Diekhoff, dat is de grootste bron wereldwijd. Is een Canadees. Die heeft ruim 100 coöperatieve spellen bedacht. En die zegt, eigenlijk is het ironisch. We gaan een spel doe je omdat je iets samen wil doen. En vervolgens ga je elkaar van het bord spelen. Elkaars legers afslachten. Al die thema's. Terwijl de basis intrinsieke... wens om een spel te doen, is een sociale prikkel.
Ja.
Is, we willen iets met elkaar doen.
Ja.
En daar passen coöperatieve spellen beter bij, in mijn optiek, dan een competitief spel.
Ja.
In elk geval is het een keuze. En hebben we die keuze heel lang niet gehad, omdat het er gewoon weg niet was. Toen ik 20 jaar geleden een spellenwinkel instapte en vroeg, zijn er ook coöperatieve spellen... Werd ik een beetje glazig aangekeken. Maar dat hebben we niet. En dat is nog steeds in gangbare speelgoedwinkels het geval.
Ja. En wat grappig, want Nou, in de tijd die ertussen ligt, dat wij die afspraak hebben gemaakt en waar we nu zitten, is er wel iets heel bijzonders gebeurd, hè?
Ja.
Over glazig naar iemand kijken met coöperatieve spellen.
Maar ja, er is inderdaad iets veranderd. Er is afgelopen zaterdag is er een item in het NOS-journaal geweest over coöperatieve spellen. En sinds die tijd, als er nu mensen in de winkel komen hier, ik spreek mensen over coöperatief spel, in plaats van glazig kijken wat daarvoor was, omdat mensen de term nog niet zo goed kennen, is het nu, oh ja, dat zijn die nieuwe spellen. Of oh ja, dat heb ik op het journaal gezien. Dus dat is een hele bijzondere verandering. Dat ineens in de mainstream media er aandacht aan is besteed. En mensen daardoor ook meer kennis hebben gekregen. Wat enorm bijdraagt aan de keuzemogelijkheid. Want eigenlijk is het, als je een spel doet, een spel kiest, is het in eerste instantie een keuze. Wil je samenwerken of wil je tegen elkaar spelen? Voor heel veel ouders zou dat, denk ik, behulpzaam zijn om die keuze bewust te maken. Omdat er een andere dynamiek bij meekomt in het gezin. Iedereen kent waarschijnlijk de situaties waarin je kinderen de spellen, stukken van tafel slaan, stampend naar hun kamer. Tenminste, ik ken ze uit de begeleiding van kinderen en thuis. En in coöperatieve spellen is die dynamiek echt anders.
Ja. Ja, daar wou ik het inderdaad net even over de keuzemogelijkheid, hè? Want daar staat het geboortekanaal ook heel erg voor. Dat is ook heel erg bewust ouderschap. Hm. Dat je echt genoeg informatie hebt wat er allemaal voorhanden is of te koop. En dat je dan als ouders gewoon samen daar een keuze in maakt die aansluit bij jouw kind. Hm. En dat is heel belangrijk. Dus wat ik mijzelf wel afvraag, hè, jij vertelt over de kinderen die inderdaad moeilijk kunnen verliezen, laten we dat zeggen. Ik ken ze ook. En dan is het gewoon niet leuk en niet gezellig meer. Want dan vliegen de pionnetjes door het huis heen. Wat ik dan mij afvraag is, kan het samen gaan, deze twee wegen, zeg maar. Want ik geloof zelf oprecht dat een kind ook vanuit het niet willen verliezen, dat daar ook een hele mooie les in kan zitten.
Ja, er is heel veel over te zeggen, dat gebied. Het eerste wat mij is opgevallen in de afgelopen jaren is dat kinderen, als ze coöperatieve spellen spelen, op een andere manier omgaan met competitie. Dat ze in het algemeen een soort van, laat ik zeggen, milder worden. Ik denk dat het komt omdat ze in een coöperatief spel ervaren dat het doel van het spel echt is samen plezier hebben en samen het spel spelen. Dat ze daardoor dat scherpe laagje bij competitie er vervolgens in competitieve spellen een beetje af is. Dus dat is iets wat opvalt. Verder kun je in een coöperatief spel merken dat kinderen, je kunt het spel namelijk, het kan lukken. Er zit in een coöperatief spel is de opbouw als volgt. Je hebt een gezamenlijk doel en je werkt samen om dat te halen. Vervolgens kan dat lukken, het kan niet lukken of het kan een beetje lukken. En het grappige is dat lijkt natuurlijk op het gewone leven. Iets, een doel halen in het leven, kan wel lukken, een beetje lukken of helemaal niet lukken. Wat een coöperatief spel daarna doet, is dat kinderen als vanzelf gaan nadenken over hoe kan ik dat dan de volgende keer beter doen. Daar hoef je het eigenlijk niet eens over te hebben. Dat is de spelstructuur die dat bewerkstelligt. En daarin passen coöperatieve spellen heel goed bij leren. Omdat dat leerproces eigenlijk door het spelsysteem op gang gebracht wordt. En een van de dingen waar ik veel over nadenk is de vraag, hebben we competitie nodig om mensen te motiveren? Dat is wat je nu heel veel ziet gebeuren. Dat we kinderen, het schoolsysteem is gericht op cijfers, waardoor we mensen motiveren om te leren. Je ziet bij jonge kinderen vaak al dat we zeggen, als dit of dat gelukt is, krijg je een sticker of krijg je een cadeautje of dat. Dus motivatie van buitenaf gestimuleerd. De vraag is, kunnen we dat ook op andere manieren doen? Is competitie nodig om te motiveren? En wat ik denk is dat het niet zozeer gaat om competitie. We gebruiken veel competitie als de uitdaging. En dat kan ook zonder. Je kan ook zeggen, we moeten dus zorgen voor een flinke uitdaging bij een kind. Die prikkelend is, die je pakt, die je meeneemt. Maar het hoeft geen competitie te zijn. En ik denk dat we dat, dat iets is wat we ons soms kunnen realiseren. En kijken hoe we dat dan kunnen aanbieden.
En is het dan zo dat je bijvoorbeeld zegt, wat er nu door jou en meerdere mensen aangeboden wordt, is een mooie om te balanceren en kinderen te leren dat ze met winnen en verliezen ook op een andere manier omgaan. Ja, want het gaat inderdaad, wat jij zegt, hè, met het school, daar hebben ze vaak, als jij een hoge cijfer hebt, dan ben je dus beter dan de ander. Is dat zo? Of heeft die ander een andere kwaliteit?
Ja.
Hè, en dat is, ik vind dat een hele mooie.
De aard van competitie is vergelijken en rangschikken.
Ja.
En dat heeft eerder een negatief effect op eigenwaarde en zelfwaardering dan een positief effect.
Ja.
Er is ook onderzoek wat wijst op als je competitie uit het onderwijs haalt, leren kinderen beter. Een bron Alfie Kohn, om na het verder te lezen als je zou willen. Een boek No Contest, The Case Against Competition. Die heeft al van allerlei elementen over competitie uitgezocht.
Leuk. Dus
dat is een mooie bron om daar meer over te weten.
Kunnen we wel eventjes gewoon in de nieuwsbrieven benoemen. Want ik vind het altijd leuk om bronnen te vermelden. Sommige mensen die zijn dan heel erg geraakt en willen daar gewoon verder onderzoek naar doen. En prima, hartstikke leuk. Dat is ook bewust ouderschap. Ja. Heel mooi uitgelegd. Ik snap het ook ineens beter. en dan de spelmaterialen voor de andere, dat kan dus ook met dat coöperatieve spel. Maar bijvoorbeeld de spellen van de aarde. En jouw verbinding, jouw contact, jouw liefde met de aarde. Kan je daar ook wat over vertellen?
Mm-hmm. Daarin vind ik, ga ik toch ook maar nog weer een bron noemen, want Earth Games is deels zelfontwikkeling van spellen, maar ook een selectie van spelmaterialen wereldwijd, die passen bij de visie. En Joseph Cornell is een Amerikaan, die heeft al in de jaren 30 is die begonnen met natuurbeleving. Anders dan leren over de boom, hoe heet die of hoe heet het beestje in de sloot, is die begonnen met spelvormen waarin je echt de verbinding met de natuur kan ervaren. En dat heet Sharing Nature, dat zijn spelvormen voor natuurbewustzijn. Dat vind ik een hele mooie manier. En ik had laatst als mooi voorbeeld, denk ik, was ik met een vriendin op de postbank. Nou, het is natuurlijk een prachtig gebied.
Nou.
Alsof je in de bergen staat met de mooie heidevelden en alles. En wij houden allebei van de natuur, van buiten zijn en van wandelen. Maar we deden op dat moment, staand op zo'n een van die bergen daar, één zo'n spelvorm van Sharing Nature. En het is alsof dat hele landschap extra tot leven komt. Terwijl, dus dat zijn dan de eenvoudige spelvormen die je kunt doen om die beleving te versterken. Ik kan hem even noemen, dan kan je hem thuis meedoen. Je legt je handen op je benen voor elk ding wat je ziet, wat je verwondert of wat je mooi vindt, bijzonder vindt. Raak je even met één vinger je been aan. En zo doe je 10 dingen om je heen. En dat grappige is, we hebben hem zelfs in de metro in Barcelona een keer gedaan, onder de grond. En zelfs daar heeft hij hetzelfde effect. In de zin dat het hartcoherentie en het meer waarnemen van
het waarnemen van en inderdaad, omgeving. Ja. En wat was er bij die metro dan? Want dan lijkt mij, dat stonden toch niet zoveel bomen en zo.
Nee, dus zonder natuur. Maar
dat kan ook wat. Ja, ja.
Stukje gaat dan over waardering.
Ja, heel mooi. Ja. Ja.
En dat doet iets in... Ja. In je hart, in de variatie van je hartritme. Dat is de hartcoherentie die dan wordt aangezet.
Prachtig.
Dus dat kun je via spel doen.
Ja. Ja. Het komt mij nou even, bij mij is ook eens naar boven van... Ik heb laatste keer een interview gehoord van Maarten Oversier. Heb je dat? Ken je die? Nou, die is heel erg met recreatietherapie bezig. En die promoot op dit moment heel erg, en ik doe dat inmiddels ook, om heel erg met je wortels, je eigen wortels. Hè? Dus als jij zeg maar als een boom bent, dan heb je die wortels ook heel hard nodig om de takken te laten groeien. Dus dat is dan zeg maar je leven en alles, ook je generaties na jou. En dat is hier zo belangrijk op dit moment, om je te verbinden met je wortels. En hoe mooi is dat als je dat als een boom je dat kwap voor kan doen, hè? Dat die wortels zelfs soms boven de grond groeien. En, nou ja, dat is wat ik ook heel graag zelf ook voor wil leven, zeg maar. Dan ben ik dus echt een grootmoeder. Maar dit is daar ook een spel van? Zoiets?
Zoiets weet ik niet. Bij kinderen heb je natuurlijk altijd een verbeeldingskracht.
Ja.
Wat een hele mooie is in opvoeding ook, om in situaties waar het lastig is, om te kijken of je de speelwereld in kan stappen met je kind.
Ja.
En daarin wel weer de beweging kan vinden. Kinderen zijn, ik denk dat dat ook veel in de plaats kan komen voor competitie. Is vanuit de speelwereld proberen aan te sluiten.
Ja.
Dus je tegen een kind wat op een moment even niet wil of even... Nou, in een blokkade zit of even niet verder kan inspringen op dat waar het kind mee bezig is. En jij wordt dit en ik word dat. En je kan vanuit die speelwereld samen naar het bad gaan of naar wat er moet gebeuren. Ja. Dan helpt dat soms. En ik denk dat we die kracht van spel veel meer nog kunnen gebruiken. En dat dat heel vaak een hele makkelijke manier is om ook opvoedsituaties een leuke nieuwe draai te geven. Waarbij je zelf als opvoeder plezier kan hebben en je kind graag met je
mee. Dat is belangrijk, hè? En dat je samen bent met je kind. Elkaar gewoon aanraakt, in de ogen kijkt. Dat is iets wat ook bij mij heel erg een belangrijke item is. Dat menselijke contact. En heel veel kinderen zitten veel achter de schermpjes. En ik ben daar niet echt tegen. Maar ik vind het wel belangrijk om daar ook een hele goede balans in te vinden. Dat je ook mensen om je heen hebt. En dieren. Ja. En natuur, ja, waar je contact mee houdt. En kinderen helpen ons daar ook in, hè? Ja.
De laatste mooie zin van iemand, een ouder, die zei... als reden om soms de schermen uit te zetten, van er is zoveel ander moois. We gaan even wat anders doen. Er zijn ook andere dingen heel leuk.
Dat is wel een mooie. Want dan ga je niet zeggen van, dit mag niet... Nee. Maar hey, ik heb nog iets anders leuks. Er is nog meer in de wereld. Ja, heel erg leuk. Ja, goed.
Ja. Ja, waar ik nog even aan dacht met coöperatieve spellen. Wat nog misschien interessant is om te noemen. Is dat een kenmerk van... bij een competitief spel wint vaak de snelste of de slimste. Dus ook de oudste vaak in de gezin.
Ja.
En een voordeel van coöperatieve spellen is dat je... omdat je een gezamenlijk doel hebt. Dus heel goed kunt samenspelen met kinderen van verschillende leeftijden. Die van 4 en die van 8 of 12 kunnen samen Max de Kat spelen. En daar allebei heel veel plezier in hebben. En dat is een leuke... dat de dynamiek echt verandert. Dat geldt ook voor dat lastige stukje wat je als ouder hebt van... Laat ik jou nou winnen of verliezen? Want je bent als ouder ook vaak de snelste of de slimste. Omdat je ouder bent. En die... vallen in coöperatieve spellen, wordt dat vervangen voor... Wat vind jij slim om te doen? Wat denk jij dat handig is?
Dus vragen stellen ook. Ja, dat is ook een heel mooie rol voor de ouder natuurlijk. Ja, leuk. Ik zat nog even... Je had zo straks even een klein zijstapje over belonen en straffen. Hè? Hoe raakt dat aan het coöperatieve spel sfeer?
Ja, dat is interessant. Je komt... Heel snel vind ik vanuit coöperatief spel ook bij dingen als geweldloze communicatie en opvoeden zonder straffen en belonen. Omdat al die principes van straffen en belonen eigenlijk ook in spellen zitten. Denk maar aan het ganzenbord. Je gaat de put in, je slaat je beurt over. Al dat soort dingen zijn eigenlijk straffen.
Ja.
En als je in coöperatief spel samenspeelt, kun je dus ook heel goed, dat is een opdracht aan spellenmakers, die straffen er uitlaten. En het voorbijgaan aan het principe van winnen en verliezen. Daar niet meer op die manier mee bezig zijn. Zelfs niet in een coöperatief spel. We gaan samen tegen. Dat is wat er heel vaak wordt gedaan. We gaan samen tegen het spel spelen. Zelfs dat is de vraag. Jim Dikhoff zegt, dan ben je geen stap verder. Want dan zit je nog steeds in het competitieve. Dat is
meer van hetzelfde.
Dus
ja.
Wat ik prikkelend vind is echt om te kijken van kun je nieuwe vormen verzinnen. Waarin het gaat om de kenmerken van spel. Het belangrijkste kenmerk van spel is vrijheid. Het belangrijkste kenmerk van spel is, dit is gewoon uit de wetenschap zeg maar. Onderzoek naar spel. Het belangrijkste kenmerk is dat het het doel in zich heeft. Dus het gaat niet over, we moeten leren omgaan met winnen of verliezen. We moeten, het gaat echt om het spelplezier op dat moment. En als je vanuit dat soort kenmerken naar spel kijkt, dan is het interessant om eens te kijken van, kun je echt zorgen dat dat spel kan opbloeien? Kan het echt om het spel gaan?
Ja, want we hadden het net over die rondvliegende pionnetjes. Hè? Mm-hmm. Wat zijn dan bijvoorbeeld de effecten van een coöperatief spel? Ja. Kijk, daar heb jij vast wel een leuke voorbeelden
ja,
van.
Ja, zeker. Ik werkte een tijd op een logeerhuis voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dus dat was een groepje kinderen van 7 met autisme en ADHD en diverse gedragsmoeilijkheden, zeg maar. En die moesten we met competitieve spellen echt goed begeleiden. En dan nog was het stampend naar de kamer en spellen over tafel. En bij een coöperatief spel, noem maar nog even Max de Kat, die hadden we daar toen. Die speelden ze zelfstandig met z'n 7 zonder begeleiding. Dus echt gewoon zonder dat wij daarbij hoefden te zijn. En aan het einde van het spel hoorde je ze dan juichen, we hebben gewonnen.
We hebben gewonnen. Ja. We hebben allemaal gewonnen. Fantastisch.
Het is echt een hele andere dynamiek. En ik hoor veel van leerkrachten dat ze eigenlijk in coöperatieve spellen de verschillen tussen kinderen niet meer zo zien. Dus of een kind nou autistisch is of ADD heeft of al die labels, zeg maar, die vallen weg, zeggen leerkrachten. Want er wordt gewoon samen gespeeld.
Ja. Nou, ik ben onder de indruk. Want dat is echt wel de uitdaging van deze tijd. Hè? Van kinderen met labeltjes. Maar dit, dan denk ik, hoe ingewikkeld is het dan? Nou, valt mee.
Eigenlijk
zie ik die kinderen wie ze zijn.
Het is dus een hele makkelijke manier.
En een hele leuke manier. Want spelen is leuk. En spelen is leren, hè? Ja. Ik weet een heleboel. Heb jij zelf nog dingen die je heel graag wil vertellen?
Ja, altijd natuurlijk.
Ja, je zit helemaal bomvol.
Dus ik zit even na te denken. Wat voor mensen nog een fijne aanvulling is hierbij. Ik heb wel iets wat is wel leuk. Er is in het werken met kinderen zelf, het testen van spellen, kwam er van de kinderen vandaan een leuke extra overkoepelende regel die je bij alle coöperatieve spellen in kan zetten. Er is namelijk één element wat bij een competitief spel een beetje lastig kan zijn, is dat degene die het beste door heeft, dingen snel kan gaan regelen.
Ja.
Want die doorziet het spel. En die kan het even regelen. Er is ook een woord voor. Dat heet het alfa-mannetje. Of de alfa-player in dit geval. De alfa-speler. Dus dat is soms iets waar je nog een soort van oplossing voor wil. Tijdens het spelen van dit soort spellen. En dat kun je doen. Kwamen de kinderen mee. Door degene die aan de beurt is de beslisser te maken. Betekent dat als je aan de beurt bent. Mag je de spelstukken zetten. En de spelhandelingen doen die er bij jouw beurt horen. Je mag advies horen van de andere spelers. Dus iedereen mag elke beurt altijd zeggen, wat denk jij dat slim is, wat is handig om te doen. Dus niemand hoeft zich in te houden, maar degene die aan de beurt is, die beslist. En wat er daarmee gebeurt is dat je het leiderschap heel goed
dat verschuift.
Verdeelt.
Ja, wat mooi zeg.
En iedereen, als die aan de beurt is, het voor het zeggen heeft, zeg maar, en de rest zich er niet in hoeft te houden. Wat ook heel fijn is bij hoogbegaafde kinderen die het snel doorhebben, die kunnen dus wel in het belang van de hele groep gewoon hun goede ideeën allemaal noemen.
En dan hebben ze hun beurt niet meer. Wat gebeurt er dan? dan is iemand anders aan de beurt. En dan mogen zij dus dienstbaar zijn aan het andere kind.
Ja, dan mag je
dus ook kind.
Dan mag je ja, ideeën precies. inbrengen.
En dat is een hele mooie les ook natuurlijk voor een kind die weet, die weet al zoveel. Ja. Hè, maar ben ook nieuwsgierig naar de ander.
Ja. En degene die aan de beurt is, die moet dus beslissen, dit ga ik ermee doen met al die adviezen. Dus dat is een mooie voor de speldynamiek, zeg maar, om dat goed te laten lopen. Ja.
Ik vind het ook heel mooi wat je vertelt, want ik ben zelf ook van mening dat de kinderen een net zo belangrijke rol in de ontwikkeling spelen, waar ik het net over heb, hè, om een andere wereld te creëren. Daar zijn zij ook medeleiders in, hè? Als je maar goed kijkt en luistert. Ja. Dus dit is heel mooi, want dat ze gewoon een stem hebben gehad. Ja. Prachtig! Ja. Ik denk dat we het zo langzamerhand gaan afronden. Ik heb altijd nog een hele belangrijke laatste vraag. Van wat is voor jou belangrijk dat de groep die luistert naar deze podcast echt moet weten, in jouw geval? In het geval waar jij mee bezig bent.
Ja, dat zijn voor mij denk ik de twee dingen die, nou, die we ook zo in het gesprek langs hebben laten komen. Dat is aan de ene kant de keuzemogelijkheid dat je weet dat je kan kiezen of je competitie wil of samenwerking wil. Dat dat de mindset is waarin je keuze hebt en dat we in sporten, in school, in leren, in spel, in alle kinderfeestjes, in alle gebieden waar je spel tegenkomt, dat het steeds een keuze kan zijn of je dat vanuit competitie wil aanvliegen of vanuit samenwerking. En je daarin kunt bedenken van nou, wat is het effect van het een of van het ander. Dat is denk ik iets wat ik graag mee zou willen geven, omdat het heel vaak nog geen keuze is en het langzaamaan nu wel. Weet je, 20 jaar geleden was er echt bijna niks en inmiddels is er keuze. Dus kunnen we ons daar ook wat meer bewust voor kiezen wat je daarin wilt. En dat helpt, weet je, het helpt om te kiezen wat voor soort sfeer wil je. En dat kun je echt met spel, kun je dat richten. En het tweede zou zijn om inderdaad mensen uit te nodigen om de speelwereld niet te vergeten. Om te gebruiken dat je kind verbeeldingskracht heeft. En dat je daarbij aan kan sluiten. En dat dat dingen makkelijker maakt in samen zijn en in begeleiden van kinderen. En dat we die heel vaak vergeten. Dat we daarom allemaal veel harder werken dan we zouden hoeven doen in de begeleiding van kinderen. Dus speel thuis ook gewoon. En waar je kinderen begeleidt en op school en in gezinnen. Ja.
Leuk. Ik bedenk ineens nog wat. Ik ben zelf ook met een nieuwsbrief bezig waar deze podcast natuurlijk in komt. En ik sprak even met mijn eigen dochter en die noemde het de zin speelgoed met een open einde. Ik had er nog nooit van gehoord, maar kan jij daar ook wat mee?
Ja, dat is ook een van de nieuwe trends.
Ja, het is een hele hippe uitspraak, maar ik vond hem wel leuk.
In het Engels is het de loose parts play. En nou, ook dat is een mooie beweging die nu meer opkomt. Het is als beeld, kort gezegd, de knopendoos van oma, roep ik altijd maar even. Dan heeft iedereen een beeld bij. Dus je hebt heel veel van hetzelfde en daar heb je heel veel van. Dus heel veel knopen. Een bak vol met kastanjes in deze tijd van de herfst. Allemaal soorten blokken. Of je haalt allemaal interessante spulletjes bij de kringloopwinkel. Het zijn allemaal dingen die niet meteen een invulling hebben voor spel. Dus het is open einde inderdaad. Niet ingevuld door grote mensen. Niet bedacht. Dat is ook iets als wij als je een gewone speelgoedwinkel inloopt, zie je dingen die volwassenen voor kinderen hebben bedacht.
Ja.
En dat stoppen wij in, nou ja, zeg maar in het hoofd van het kind. Zo kun je ermee spelen. En loose parts is juist het tegenovergestelde. Je biedt de speelaanleidingen aan, waarbij de creativiteit van het kind wordt gevraagd. Nou ja, gevraagd is dan al een groot woord.
Aangesproken is het, precies.
Om leuk te combineren en te creëren en dingen te maken. En dus dat is mooi dat je het noemt. Dat is ook een leuke tip in spel. Zoek materialen die niet af zijn, die open einden zijn, die losse materialen zijn waarin je kunt rommelen en ontdekken en zelf kunt actief kunt zijn in plaats van dingen die al voor je bedacht zijn.
Nou, het meest makkelijke voorbeeld is gewoon allemaal witte blaadjes en allemaal tekenmateriaal. En nou jongens, doe maar.
Ja.
Dat is helemaal niet zo ingewikkeld.
Nee.
Maar ik vind het fantastisch, want dan zet je echt het creatieve brein aan, hè, bij een kind.
Ja, exactly.
En soms duurt het eventjes.
Ja.
Want dan weet ik het niet. Ik weet niet wat ik moet tekenen. Nou, ga maar even zitten dan.
Ja. Kinderen in deze tijd zijn een beetje gewend geraakt dat dingen er snel zijn en dat de tijd zich altijd vult. Dat hebben we zelf ook. Ik lig ook minder snel even niks voor me uit te staren op de bank, zoals vroeger wel eens. Omdat je toch snel je telefoon of je scherm voor je hebt. Maar door meer ruimte te creëren en dit soort materialen aan te bieden, kunnen kinderen dat wel weer terugontwikkelen.
Ja.
Ik hoorde een keer van een, daar weet ik de bron niet van, maar wel, ik vond het wel heel interessant. Iemand die zei, spelen leer je nooit meer als je het als kind niet hebt gedaan. Ja, en schermen pak je altijd op en dat is eenvoudig genoeg. Dus het is echt van enorm belang om kinderen te laten spelen, buiten te laten spelen. Daar zijn heel veel onderzoeken over wat voor effecten dat allemaal heeft. Op sociaal vlak, op bewegingsvlak, op letterlijk in je lijf. Knieblessures van voetballende jongeren die voorkomen kunnen worden als je veel beweegt en leert, zeg maar, je lijf die springbewegingen krijgt in de kindertijd. Dus er zijn heel erg veel belangen van spel in de kindertijd.
Ja. Nou, dan vind ik het heel leuk als grootmoeder even te eindigen. Want ik heb ook natuurlijk wel het een en ander gemist in het kind zijn en spelen. Want dat is ineens onze generatie heel veel aan de orde. Maar mijn kleinkinderen leren mij dus echt weer te spelen. Hè? Ik heb zo lol met ze. Dat vind ik gewoon leuk om even toe te voegen. Nou, dankjewel voor je leuke uitwisseling en voor dit gesprek.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, nou, heel erg leuk. Ja, en wij versterken elkaar, hè. Dat is het mooie hiervan. Nou, als mensen meer willen weten over spelmaterialen en waar kunnen ze dan naartoe?
Je kan langskomen in Doesburg op de donderdag tot en met zaterdagmiddag tussen 2:30 en 5:30. Dan voor speladvies bijvoorbeeld.
Oh,
ik vind vragen altijd erg leuk. Van ik zoek iets voor die in die situatie. En dat mag ook ingewikkeld zijn. Een kind met dit of dat, of een familiezus of zo. Dat vind ik erg leuk om daar materialen bij te zoeken die passen samen met je. Je kunt op de website kijken. Dat is www.earthgames.nl. Er staat heel veel op aan alle soorten spellen voor alle soorten leeftijden. Kun je ook makkelijk opzoeken. En allerlei achtergrondinformatie. Je kunt je eventueel inschrijven voor de nieuwsbrief via de homepage. Die komt met regelmaat als spelspecial over bepaalde thema's. Zo.
Goed.
Of bel of mail.
Dat kan ook altijd natuurlijk, hè? Ja, maar jij bent inderdaad van alle markten thuis wat dat betreft. Digitaal en fysiek.
Ja.
Dankjewel. Nou, we hebben samen weer een stukje van de puzzel van de nieuwe wereld gelegd. Wil je weer meer weten over het platform van het Geboortekanaal? Kijk dan op www.hetgeboortekanaal.nl. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Voor mooie verhalen, bewust ouderschaps, nieuwtjes en wetenswaardigheden. Heel graag tot de volgende podcast.